Gemeente, de schriftlezing vindt u in deze dienst in het boek der psalmen. En we lezen psalm 24. Psalm 24 is onze schriftlezing. En in psalm 24, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Een psalm van David. De aarde is des Heren, mitschaders haar volheid, de wereld en die daarin wonen. Want hij heeft ze gegrond op de zeeën en heeft ze gevestigd op de rivieren. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid, die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert, die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob, Sela. Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is de koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de koning der ere inga. Wie is hij? Deze koning der ere, de Heere der Scharen, die is de koning der ere. Sela. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, ook in deze dienst van nabetrachting en dankzegging willen we stilstaan bij twee zalig sprekingen uit Matteüs 5 en deze keer de versen 7 en 8, de vijfde en de zesde zaligspreking. Matteüs 5, de versen 7 en 8. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En naar aanleiding van deze tekstwoorden is ons eerste punt, naar aanleiding van vers 7, de gelukkige barmhartigen. En het tweede, naar aanleiding van vers 8, de gelukkige reinen van hart. De gelukkige barmhartigen en de gelukkige reinen van hart. Gemeente, jong en oud, ik denk dat de jongens en meisjes nog wel zullen weten wat dat woordje zalig betekent. De Heere Jezus begint daarmee in Matteüs 5 tot 8, 9 keer toe klinkt daar zalig. En ik noemde het al bij de twee punten. En ook bij de punten van vanmorgen en vorige week. Gelukkige barmhartigen, gelukkige reinen van hart. Dat woordje zalig, dat betekent werkelijk gelukkig. Wanneer ben je werkelijk gelukkig? Dan ben je niet als je heel veel geld hebt. Natuurlijk, in de ogen van de wereld ben je dan gelukkig. Of als je gezond bent, ben je ook gelukkig, natuurlijk. Maar werkelijk gelukkig ben je als je iets mag kennen van wat de Heere Jezus hier aangeeft in de zaligsprekingen. We hebben het genoemd enkele kenmerken van degenen die de Heere mogen vrezen en zalig gesproken worden. En als het goed is, namen er vanmorgen zachtmoedigen deel aan het heilig avondmaal. Nee, niet vanwege hun karakter. Ik zei het vanmorgen, je kunt een heel zachtmoedig karakter hebben. Dat mensen je aardig vinden. Dat je zacht en vriendelijk bent voor een ander. Dat is een mooie karaktereigenschap. Maar hier gaat het veel dieper. Zachtmoedig. Zachtmoedig gemaakt. Ootmoedig. Nederig. Vanmorgen namen er ook mensen deel aan het heilig avondmaal, als het goed is, die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gemeente, in de Bergrede noemt de Heere Jezus kenmerken van een kind van God om onszelf aan te spiegelen. Om te zien ook vanavond in deze dienst van nabetrachting, hoe is dat nu in mijn leven? Ken ik daar ook iets van? Of als ik dat nog niet ken, verlang ik daarnaar? Is dat ook mijn gebed? Heere, wilt u dat ook in mijn leven werken door uw woord en geest? Ook als je jong bent. De zaligsprekingen bevatten geestelijke trekken, geestelijke onderscheidingen. En elk kind van God heeft er iets van. Van het een meer dan van het ander. En die zaligsprekingen die zijn gegeven om onszelf daaraan te toetsen. Gemeente, wanneer we terugzien op de eerste vier zaligsprekingen, dan herkennen we daarin een bepaalde volgorde. Ik heb daar in de vorige twee preken niet zo op gewezen. Maar eigenlijk leidt iedere stap, iedere zaligspreking van de Heere Jezus naar de volgende. Kijkt u maar mee. Het begint met de armen van geest. Zalig zijn de armen van geest. Dat is de eerste zaligspreking. En daarin ligt de erkentenis van ons geestelijk bankroet voor God. We zijn geestelijk arm van nature. We denken rijk te zijn, alles te hebben. Aan geen ding gebrek. Maar we beseffen niet dat we arm zijn. Arm voor de Heere. We hebben niets om Hem aan te bieden dan zonde en schuld. En dat wordt dan gevolgd door de treurenden. Waardoor gewezen wordt op de droefheid over de oorzaak van onze ellende. Namelijk de zonde. En dit veroorzaakt de zachtmoedigheid, de nederigheid van hart voor God en de mens. En ten vierde, en dan leidt dat naar de vierde zaligspreking. Ten vierde leidt dit alles tot een hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, waarmee in het bijzonder gewezen wordt op het geloof dat zich uitstrekt naar Christus. En het verlangen ook naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. Gemeente, ziet u de lijn die daar loopt in de eerste vier zaligsprekingen? En in de tweede helft van die zaligsprekingen, de laatste vier, wordt dan de aandacht meer gevestigd op de levensheiliging. En ook op de naast. We zouden kunnen zeggen, die eerste vier, die hebben te maken met hoe we staan tegenover de Heere. En die laatste vier, die hebben te maken hoe we staan tegenover onze naasten. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met ons staan tegenover God. In deze dienst van nabetrachting staan we stil bij de vijfde en zesde zaligspreking. En volgende week zondagmorgen hopen we dat af te ronden. Allereerst gaat het over gelukkige barmhartigen. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Barmhartigen. Diegenen die deel mochten nemen aan het heilig avondmaal en werkelijk mochten proeven en smaken dat de Heere goed is, ja, die zullen ook iets van die barmhartigheid kennen. Iets van die barmhartigheid uitdragen. Wat is dat? Barmhartig. Wel, de jongeren die weten wel, dat woordje barm, dat heeft te maken met, ja, met branden, met warm. Warmhartig, zou je kunnen zeggen. Wanneer heb je nu een warm hart? Ja, als je iets moois vindt, kan ik warm van worden. Of als je verliefd bent op iemand, dan kun je warm van worden. Maar dat wordt hier niet bedoeld. Dat warmhartig, dat heeft hiermee te maken dat je hart gaat branden vanwege de nood en de ellende van anderen. Je zou het woord Elios, barmhartigheid, ook kunnen vertalen met medelijden, mededogen. Je wordt innerlijk geraakt door de nood die je ziet. Gemeente, gebeurt dat ook. Vandaag de dag komen er zoveel beelden tot ons door de media, foto's die we zien in de krant of via internet. En je gaat de nood die je ziet gewoon vinden, of niet? Schrikken we er nog van op? Als we bepaalde beelden zien van landen waar hongersnood is, of waar rampen hebben plaatsgevonden. Ja, we denken, ja, morgen is er weer een andere ramp en zo gaat dat. Of raakt het ons werkelijk? Ook als we de nood om ons heen zien, in de gemeente of daarbuiten, de plaats waar we wonen, we horen van de nood die er is en dat kan van alles zijn, raakt het ons echt? Gaat ons hart daarvan van branden? Een mooi voorbeeld van barmhartigheid is natuurlijk de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Kinderen, jullie kennen die gelijkenis wel. Ik heb er wel eens over gepreekt. Die Samaritaan die ziet de nood van die gewonde man. En dat raakt zijn hart. Dat is bij die priester niet zo. Maar weet je wel, die loopt eraan voorbij. En die leviet ook. Mensen van de kerk, van de tempel, laten die man liggen, ze tonen geen barmhartigheid. En dan komt daar een Samaritaan, notabene een vijand. Een vijand van die Jood die daar ligt en die gaat hem helpen. Die ontfermt zich over hem en helpt hem. In de gelijkenis zie je ook dat barmhartigheid iets kost. Het kost tijd. Die man die gaat hem verbinden, verzorgen, die gaat hem wegbrengen. Kost energie, hij moet hem optillen. Het kost hem ook nog geld, hij moet die herbergier betalen. Maar dat maakt hem niet uit. Gemeente, barmhartigheid is dus niet alleen maar een gevoel van medelijden of zo. Maar het betekent ook dat je daadwerkelijk hulp verleent. Barmhartigheid, medelijden, maar dan wel met het verlangen om te helpen als dat mogelijk is. Een burger van het koninkrijk van God, iemand die de Heere mag vrezen, is barmhartig. Dat kan niet anders. Want God zelf is de barmhartige. En we zien die barmhartigheid ook in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als de Heilige Geest ons leven vernieuwt, dan wordt de barmhartigheid van God ook in ons leven weerspiegeld. Wat denk je als de Heer barmhartig is voor u? Barmhartig en genadig. Dan kunnen we toch niet onbarmhartig blijven voor anderen. Of wel? Als je nu ervaart dat God zich over jou ontfermt, naar jou omziet, terwijl je dat totaal niet verdiend hebt. En je mag van die barmhartigheid gaan leven. Dan kan het niet anders. Of je wordt ook zelf veranderd. Als God gaat werken in ons leven door woord en geest, dan word je een ander mens. De verhouding tot de Heere verandert. Je wordt van een vijand een volgeling. Als die liefde van God in ons hart wordt uitgestort, dan komt er ook wederliefde. Liefde tot God, maar dan ook liefde tot de naaste. Dominee, wie moeten we dan barmhartig zijn? Wel, de Heere Jezus geeft geen aanwijzing omtrent de categorie van mensen aan wie wij barmhartigheid moeten bewijzen. Hij heeft het niet over gehandicapten, ongeneeslijk zieken, vervolgden, bedelaars. De Heer Jezus die laat het eigenlijk onbesproken aan wie wij barmhartigheid moeten bewijzen. Het was ook niet nodig voor hem om dit apart aan te wijzen. Want hij had alle ellendigen op het oog. Dat maakt hij in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan duidelijk. Die Samaritaan die zag niet in de eerste plaats een Jood liggen. Hij zag een mens liggen die in grote nood was en betoonde aan hem barmhartigheid. Het grote verwijt van de Heer Jezus aan de Farizeeërs en schriftgeleerden was dat zij selectief waren in de beoefening van barmhartigheid. Ze hielpen de een wel en de ander niet. Een tollenaar zeker niet. Een zondaar gingen ze voorbij. Ze ergerden zich eraan dat de Heer Jezus barmhartigheid bewees aan tollenaren en zondaren. Maar dan zegt de Heer Jezus tot hen: gaat heen en leert wat het zij. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Gemeente, in de uitoefening van barmhartigheid mogen wij niet selectief zijn. Al moeten wij wel het meest wel doen aan de huisgenoten des geloofs. Bent u barmhartig? Ben jij barmhartig? Als je denkt aan je buren die het misschien moeilijk hebben, of vrienden, of collega's, zeg je: nou, dat moet een ander maar doen hoor. En als u barmhartig bent, waarom bent u? Ben jij dat dan? Is dat vanwege die barmhartigheid van God zelf? Door genade. De Heer Jezus spreekt mensen zalig die barmhartigheid betracht. Als we dit zo lezen, deze vijfde zaligspreking, dan kan de vraag gesteld worden: geldt dit nu van alle mensen die hulp bieden aan armen en verdrukten? Is het zo dat als je goed bent voor je naaste helpt, dat je dan, ja, dat je dan automatisch werkelijk gelukkig bent? Nee. Nee. De Heer Jezus die spreekt hier over de onderdanen van zijn koninkrijk. Dat zijn werkelijk barmhartig. En hoe komt dat wel? Gods genade heeft hen zo gemaakt. Want de mens is van nature niet barmhartig. Ook al heb je toch iets van natuurlijke naaste liefde. Eigenlijk lijken we allemaal op Kaïn.
En wat zei die? Toen de Heere vroeg, waar is Abel, uw broeder? Toen haalde hij zijn schouders op. Ben ik mijns broeders hoeder? Gemeente, de van God afgevallen mens is van zichzelf onbarmhartig, egoïstisch en wreed. In Spreuken 12 staat, maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. En hoe dikwijls laat de praktijk het ons zien. Een mens kan vrienden in overvloed hebben. Maar als er nood en ellende is, dan keren zij zich allemaal van je af. Van nature hebben wij geen hart voor een ellendige, voor iemand die in nood is. Ja, misschien wel een beetje. Dat we zeggen, wat erg, ik moet die man of vrouw helpen. Maar als het goed is, zijn de onderdanen van het koninkrijk van God. Als het goed is, zijn de ware gelovigen anders. Want dan zijn we verlost van dat koude, stenen, onbewogen hart richting onze naast. Dan oefenen we barmhartigheid jegens ellendigen. Ja, dat is de vrucht van de barmhartigheid die ze bij God hebben gevonden. Het is een daad van barmhartigheid wanneer God een arm, ellendig zondaar de gerechtigheid van Christus toerekent. Gods barmhartigheid is dat hij geeft waar hij eisen kan. Dat is het kenmerk van Gods barmhartigheid. God bewijst barmhartigheid waar hij naar recht straffen en verdoemen kan. Zo spreekt de apostel er bij herhaling over. En in verwondering als hij zegt, maar mij is barmhartigheid geschied. Zegt u het na. Als je de Heere mag leren kennen. Als je iets mag kennen van die vergeving der zonde. Oh, het wordt nog zo bestreden. Maar toch. Maar mij is barmhartigheid geschied. Christus geeft bevel om barmhartigheid te bewijzen. Wees dan barmhartig gelijk ook uw Vader barmhartig is. Ook de apostelen sporen aan om barmhartigheid te betonen, maar zij tegens elkander goede tieren. Barmhartig, vergevende elkander. Gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Gemeente, vertonen we het beeld van deze barmhartigen, van wie de Heer Jezus zegt, zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Want uiteindelijk zijn ze daarom zalig, hun zal barmhartigheid geschieden. Die barmhartigheid die ze betonen is vrucht van die barmhartigheid van God in Christus. Misschien moet ik het anders zeggen. Vertonen we het beeld van een barmhartige Christus. En is het ons gebed, ook als we mochten aangaan, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Leer me om werkelijk barmhartig te zijn, dat er een goede reuk van me uit mag gaan. Mogen ze dat merken, de mensen om ons heen, die barmhartigheid. Vanwege die barmhartigheid van God in Christus. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. En gemeente, dan komt de volgende zalig spreking. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Ook in deze zesde zaligspreking, waar het gaat over de gelukkige reinen van hart, worden we bepaald wie de ware volgelingen van de Heer Jezus zijn, voor wie het heilig avondmaal bestemd is, wie de Heere mogen kennen Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Gemeente, God zien, dat is het allerhoogste geluk. En Mozes die begeerde dat hoogste geluk te kennen toen hij de Heere vroeg: toon mij nu uw heerlijkheid. In Exodus 33 kunnen we dat lezen. De kerkvader Augustinus noemde de visio Dei, het zien van God, het laatste en hoogste geluk van de mens. Ja, zegt iemand, maar wie kan God zien en leven? Hoe kunnen we als een onheilige die heilige God zien? Calvijn die spreekt hier over de theologie van de aanschouwing, die in de hemel de plaats zal innemen van de kennis door het geloof. Hier is het door het geloof. Maar dan gaat het geloof over in aanschouwen. God zien. Sinds onze val in het paradijs is ons hart onrein en verdorven door de zonde. Hier wordt gesproken over zalig zijn de reinen van hart. Maar wie is dat nu? Wie is er nu werkelijk rein van hart? Want Satan die smeet in ons hart zijn boze plannen. Hij zegt tegen een zondige begeerte: doe het. Hij beveelt het zondige verlangen. En heeft de Heere Jezus niet gezegd: want uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. O, dat boze, zondige hart, heb jij er last van? Lig je er wel eens van wakker? Of bid je: maak om Jezus wil mij rein, dat boze, zondige hart. Kinderen, we hebben een nieuw hart nodig. Een hart dat gereinigd wordt. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. Want de mens bezit van nature geen rein hart. Sommige mensen denken dat het nog wel meevalt. Dat het lang zo erg niet is. Maar zegt Jeremia niet: arglistig is het hart. Meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Door de werking van de Heilige Geest gaan we dat zien. Hoewel ons hart is. Dat hart als het ware helemaal zwart ziet. Zwart vanwege de zon. Ik denk aan die juffrouw op school die een plaatje liet zien van een zwart hart en een wit hart. Ze zei: kinderen, dat zwarte hart, dat ziet op ons zondige hart van binnen. En dat moet rein worden. Als het ware wit worden. En hoe kan dat? Dat kan alleen maar door het bloed van de Heere Jezus Christus. En daar wijst ook het water van de doop op. Dat wijst op het reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Gemeente, misschien proberen we al jaar en dag van onze onreinheid af te komen. En je voelt het, met zo'n hart kun je van God niet bestaan. Dus je moet sterven. Je probeert er van alles aan te doen om dat hart schoon te maken. Maar dat lukt niet. Wat je ook doet, je kunt jezelf niet schoon krijgen. Ik zei het nog op de catechisatie, de jongeren weten dat wel. Zeg, heb je wel eens geprobeerd om nu aan het begin van een dag niet meer te zondigen? Je neemt je dat voor. Vandaag, als ik wakker word, dan stel ik alles in het werk om niet ene zonde meer te doen. Nou, we zeiden voordat je het weet, heb je alle verkeerde gedachten. Zeg je een zondig woord, dat lukt niet, hè. Hoe kom je ooit zover? God weet dat het van binnen niet goed zit. Daar zit die vuile bron van wanbedrijven, zoals het in een van de psalmen staat. We moeten door een ander gereinigd worden. We kunnen het zelf niet. De Heere Jezus die zegt op een gegeven moment, en we hebben het laatst daarover gehoord en bij stilgestaan, ik wil, word gereinigd. Die Melaatse, beeld van de zonde. Die Melaatse die vroeg, hij brak door alles heen om bij de Heere Jezus te komen. Ik wil, word gereinigd. O, de Heere Jezus die heeft de onreinheid van onze zonde op zich genomen. Hij is buiten Jeruzalem geworpen als een onreine. Buiten de stad geleden. Maar op Golgotha heeft hij alles volbracht wat de Vader hem opgedragen had. En daarom reinigt zijn bloed van alle zonde. Zijn bloed reinigt ook volkomen. O, val dan toch voor hem neer en belijd maar. Heer, ik heb zo'n zondig, zo'n boos, zo'n onrein hart. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. De Heer Jezus kwam naar deze aarde om zondaren zalig te maken. Om jou zo te reinigen als had je niet één zonde gekend nog gedaan. Alsof u zelf volbracht heeft wat Christus volbracht heeft door zijn rein leven en sterven. Gemeente, hem hebben nodig. Echt. Hebt u hem nodig? Of knikt u alleen en leeft u weer verder? Of is het jouw gebed, Heer, u heb ik nodig. Zonder u kan ik niet leven, kan ik niet sterven. Want we kunnen alleen maar door de Heere gereinigd worden. En zelfs al zie je in jezelf nog zoveel onreinheid. En denk je, oh dat hart van mij en mijn leven, dat is zo vuil door de zonde, dat kan nooit meer goed komen. O, belijd het maar. Er is reiniging mogelijk voor de grootste der zondaren. En als je daar nu iets van mag kennen, van die reiniging door het geloof in Christus. Ja, dan wil je steeds dichter bij die reine leven. Je wilt helemaal rein voor hem leven. Daarom heb je er een last van dat niet lukt. Dan ga je met David bidden, schep mij een rein hart, o God. David mocht de Heer kennen. Maar toch was dat gebed nodig. Je gaat verlangen naar die algehele reiniging van binnen en van buiten. Ja, maar dominee, als je nu de Heer mag kennen. Ja, dan heb je toch een rein hart. En degene die vanmorgen hier aanzaten aan het heiligavondmaal, ja, dat zijn toch mensen met een rein hart. Ja, aan de ene kant wel, en aan de andere kant moet beleden worden, ach Heere, wat is er? Wat is er nog veel wat niet deugt? Denk maar aan de profeet Jesaja, die in onze ogen toch een hele oprechte en vrome man is, die moet erkennen, juist in het licht van God, wee mij, want ik ben een man van onreine lippen en ik verkeer te midden van een onrein volk. En onze Heidelbergse catechismus zegt, ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch alzo dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. En dat antwoord van vraag 114 van de catechismus, dat werpt een juist licht op de bedoeling van de Heere Jezus. Het gaat over de gezindheid van het hart. Want het spreken van de Heere Jezus hier over een rein hart, dat moet niet alleen uitgelegd worden als zondeloosheid, maar als een karaktertrek van de burgers van Gods koninkrijk. O, zeker de nadruk ligt op de innerlijke reinheid. Er is verschil tussen zondeloosheid en een oprecht en rein hart. Een rein hart is een hart zonder bedrog. De Heere Jezus zegt niet zozeer: zalig zijn de gereinigden, maar de reinen. Het gaat daarom in deze zaligspreking niet allereerst om de rechtvaardiging, de vergeving van zonde, maar om de heiliging. Om het met andere Bijbelse woorden te zeggen. Het gaat hier niet in de eerste plaats om het rein worden, dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken. Maar om het rein zijn en zo om rein te leven. Ik zei het al, dat tweede gedeelte van die zaligsprekingen heeft ook alles te maken met hoe gaan we om met de naast. Hoe staan we in deze wereld? Onze kanttekenaren die wijzen ook in die richting en zeggen: door Gods geest gereinigd van zonde en allerlei geveinsdheid. Het is zoals we samen hebben gelezen in Psalm 24. Wie zal klimmen op de berg des Heren? En wie zal staan in de plaats zijner heiligheid? Die rein van handen en zuiver van hart is. Die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid en die niet bedriegelijk zweert. Ziet u? Wat kunnen andere mensen merken van dat reine hart, van dat gereinigde hart? In Johannes 15 heeft de Heere Jezus tot zijn discipelen gezegd: gij zijt rein, doch niet allen. Judas hoorde daar kennelijk niet bij. De anderen werden door hem reine mensen genoemd. Rein vanwege het woord dat hij gesproken had. Maar zijn we dan ook aan de buitenkant rein? Wat kunnen de anderen daarvan merken? Psalm 24 wordt gewezen dat onlosmakelijk aan dat reine hart verbonden is om in het leven van elke dag oprecht en eerlijk te zijn. Reinen van hart, die zijn eerlijk, oprecht. Die willen niet meedoen aan corruptie, aan valsheid in geschriften. Die willen eerlijk spreken. Die hebben de waarheid lief. Volgens Thomas Watson in dat boek over de zaligsprekingen, wat ik vanmorgen aanhaalde, volgens hem moet reinheid hier in een bredere zin opgevat worden, namelijk voor de verschillende soorten en trappen van heiligheid. Reinheid is het doel van de verlossing, waardoor God ook de eer ontvangt. Een rein hart heeft een afkeer van alle zonde en een strijd daartegen. Gemeente, het kan niet waar zijn dat je vanmorgen hier hebt deelgenomen aan het heiligavondmaal en morgen dan gebeuren er weer allerlei zonden waar je aan toegeeft, waar je niet tegen strijdt, waarvan je misschien zegt: zo is een mens nu eenmaal. Nee, als het goed is, dan strijd je daartegen. Dan wil je eerlijk zijn. Eerlijk tot de naast. In je handel en in je wandel. Dan wil je niet aan zondige praktijken meedoen. Zalig zijn de reinen van hart. Dan zullen mensen daar toch iets van moeten merken. O zeker met vallen en opstaan. Gemeente Rijn heeft een negatieve betekenis in het afwezig zijn van vuilheid, van sluwheid, van gemeenheid, van onzuivere bedoelingen, van het de schijn ophouden. Tegelijk heeft Rijn ook een positieve betekenis in de zin van oprecht. Eenvoudig. Van het zuiver zijn in je bedoelingen, eerlijk in je handelen. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden. Horen we David in het slot van Psalm 25 bidden. Gemeente, die reinheid van hart, die hier genoemd wordt in die zesde zaligspreking, dat betekent de praktijk der godzaligheid, de praktijk der godsvrucht. Dan doe je niets van de eisen van de Heere af, omdat Hij de reinheid in ons hart heeft gewerkt. En dan zul je die woorden niet vergeten. Zijt heilig, want ik ben heilig. Nee, dat kun je niet vanuit jezelf, totaal niet. Daarvoor heb je de Heere nodig, iedere dag, ieder moment. Dat gebed ook, Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Jezus belooft aan de reine van hart dat ze God zullen zien. Gemeente, zijn we zo reine van hart? En wat merken ze daarvan op school morgen? In het omgaan met je docenten, met je medeleerlingen? Of merken ze dan helemaal niet dat je vandaag in de kerk gezeten hebt? Vloek je mee, noem maar iets. Spot je mee? Lach je mee als er een schuine mop verteld wordt? Of ga je daartegen in, zeg je dat kan niet, dat moeten we niet doen. Daar doen we de Heere verdriet mee. Zalig zijn de reinen van hart. O bid maar, Heere, maak mijn hart rein. Maak mijn leven rein. Leer me om tot uw eer te leven. Nee, we mogen dat reine hart, dat rein van hart zijn en de heiliging van het leven niet van elkaar losmaken. Want zonder heiliging zal niemand de Heere zien. En dan is die heiliging een vrucht. En dan wordt die heiliging ook door Christus gewerkt. En ten diepste zijn we in Hem heilig en rein. De oud-testamentische gemeente vreesde wanneer men dicht in de buurt van God kwam en zijn stem hoorde. Stel je voor dat je God zou zien, dan zou je sterven. En daarom was Jacob zo verwonderd dat hij God van aangezicht tot aangezicht heeft gezien en in leven bleef. Engelen zien wel het aangezicht van God, zegt de Heere Jezus in Matthäus 18, maar mensen. En de apostel Johannes die zegt in zijn beschrijving van het evangelie dat niemand ooit God heeft gezien. Maar daartoe is nu de Zoon van God op aarde gekomen. Hij heeft ons God doen kennen. Hij is het beeld van God en daarom kan hij zeggen wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Alleen door een waar geloof kunnen we Jezus zien als de Zoon van God, als de zaligmaker van zondaren. De Farizeeërs hadden daar geen oog voor, ze waren er blind voor. Maar de reinen van hart, die ontvangen daarvoor geopende ogen. Wie tot de Heere Jezus vlucht met de nood en de schuld van zijn leven, ja, die gaat hem zien in zijn profetisch ambt, in zijn priesterlijk ambt, in zijn koninklijk ambt. En zo gaan de woorden uit het Oude Testament in vervulling, dat de rechtvaardigen God zullen zien. En in 1 Korinthe 13 getuigt Paulus ervan dat de geloven God zullen zien. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, schrijft de apostel der liefde. Wij zijn kinderen van God, zo legt hij uit. Zo worden we niet alleen genoemd, we zijn het ook. Maar zo voegt hij erbij aan, het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. We zullen hem zien zoals hij is. De reinen van hart zullen God zien. Calvijn die is van mening dat de belofte die de Heer Jezus geeft, hier in deze zesde zaligspreking pas in vervulling zal gaan wanneer hij terugkomt. En hij zegt erbij dat het ons begrip te boven gaat hoe dit zal zijn. Laten we daarom nu de weg bewandelen van het rein van hart zijn door Gods genade. Om straks ten volle de vervulling van Gods belofte te mogen genieten. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van een mens niet is opgekomen, dat God bereid heeft voor allen die hem liefhebben. O, het is hier zo ten dele, nog zo onvolmaakt. De zon schuilt zo vaak weg achter de wolk. En door onze dagelijkse zonde maken we scheiding tussen God en ons hart. En het zicht op de Heere Jezus wordt zo vaak verdonkerd door onze ontrouw. Maar eens zullen alle wolken wegdrijven. De reinen van hart, die gereinigd zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. En waar dat ook in het leven openbaar komt, die zullen God zien. Hij geeft zichzelf te kennen en te genieten aan de gezaligden op een wijze zoals zij hem niet gekend hebben op aarde. Zij zullen God zien, verzadigd zijn met zijn beeld. Gemeente, er zijn momenten hier op aarde dat we zijn nabijheid mogen ervaren. Momenten waarop God zichzelf geeft te genieten. Door het geloof kun je veel zien. Wie de Zoon aanschouwt, die heeft het eeuwige leven. Simeon kon ervan getuigen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, de Heere Jezus gezien. En Johannes belijdt, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. Kijk, dat is het voorrecht van allen die rein van hart zijn. Hier bij tijden al volop genieten van wie God is. En straks hem voorgoed ontmoeten en dan ten volle zien wie hij is. In zijn onvoorstelbare en eeuwige genade. In zijn verkiezend welbehagen. In zijn volstrekte liefde. Gemeente, verlangt u ernaar? Als het goed is, verlangen de reinen van hart daarna, die barmhartigen, om hem te mogen zien en om hem voor eeuwig groot te maken. Dan kennen we hier aan deze zijde van het graf dat wonder. Dat wonder dat God naar ons omziet, dat hij zijn barmhartigheid betoont. O, smeek daarom. Heb toch geen rust, eer dat je het mag weten. Hij is de mijne en ik ben de zijn. En je alleen voor hem wilt leven, in afhankelijkheid van hem, door het geloof in hem. O, het is nog genadetijd. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van goddelijk aanschijn voort. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 24. En dan van het tweede En derde vers, Psalm 24, de versen 2 en 3.